En geliefde gemeente, wat is nou eigenlijk prediking? Waarover moet het gaan als er een preek gehouden wordt, jongens en meisjes? Daar zou je allerlei antwoorden op kunnen geven. De een zegt het moet gaan over zonde en genade. De ander zegt het ietsje anders, maar bedoelt hetzelfde. Wet en evangelie. Je zou denkend aan het Pinksterfeest ook kunnen zeggen, de prediking moet gaan over hetzelfde waar het in de tijd in Handelingen 2 op het Tempelplein over ging. De grote werken Gods, van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Een heel klassieke manier om te zeggen wat er in de prediking aan de orde moet komen. U kent die zin wel. Dat moet gaan, zeggen we dan, over een rijke Christus en een arme zondaar en hoe die twee bij elkaar komen. En bij de meditatie voor de prediking van deze morgen moest ik aan die bekende zin denken. Want eigenlijk, gemeente, gaat het daar vanmorgen hier in de tekst ook over. Het gaat over een bruidegom met een hoofdletter. Die rijke Christus. Het gaat over een bruid met een kleine letter, die arme zondaar. Maar die twee, die hebben toch met elkaar een band gekregen. En je mag vanuit de tekst er ook iets van horen. Wat gebeurt er nou als die twee bij elkaar komen? Hoe die bij elkaar komen? Je kan dan niet alleen maar nadenken over de vraag, hoe gaat dat dan voordat ze een keer bij elkaar komen? Maar ik vat het nu eens even zo op. Hoe gaat het als ze bij elkaar komen? Tussen die bruid en die bruidegom. Want dat is goed om daarover na te denken, gemeente, en onze tekst te laten spreken en daarnaar te gaan luisteren. Want als God het geeft, zal het volgende week zondag zo zijn dat op een bijzondere manier in de viering van het heilig avondmaal die bruidegom en die bruid elkaar zullen ontmoeten. Nu, het hooglied geeft ons daarvoor het nodige onderwijs ter voorbereiding. En u weet, het hooglied kun je op allerlei manieren lezen. Je kan het ook lezen in eerste instantie als een liefdeslied tussen twee aardse geliefden, Salomo en Sulamit, de koning en het meisje van het platteland, voor wie hij liefde heeft opgevat. Het is nog niet zo lang geleden dat we op dat niveau een tekst uit het Hooglied hebben overdacht. U kent die woorden nog en de jeugd hopelijk ook nog over die muur en die deur, weet je wel, uit Hooglied 8. Omgang tussen jongens en meisjes. Maar in verband met het naderende heilig avondmaal, gemeente, steken we nu maar meteen af naar de diepte en gaan nadenken over die band tussen die hemelse bruidegom en zijn aardse bruid. En dan met name horen we van het verlangen van die bruid naar een kus van de bruidegom. Laten we dat als thema boven de prediking schrijven. Het verlangen naar een kus van de Heere Jezus, gemeente. En in de eerste plaats letten we dan op die bruidegom. In de tweede plaats op die bruid. In de derde plaats vragen we ons af, wat gebeurt er nou als die twee dan bij elkaar komen? Nou, nogmaals, Hooglied is zeer geschikte stof om naar te luisteren rondom de viering van het heilig avondmaal. Immers, dat heilig avondmaal is een liefdesmaaltijd waarin gemeenschap wordt geoefend tussen de Heere Jezus en zijn bruidskerk. En dat beeld van bruidegom en bruid wordt in de Bijbel nogal eens een keer gebruikt als het gaat om die verhouding tussen de Heere Jezus en de zijnen. Paulus zegt dat later ook in de Efesebrief, als die het heeft over het huwelijk, als die het heeft over het tot één vlees worden tussen die man en die vrouw, en dan zegt hij uiteindelijk, ik zeg dit, en dat is een groot geheimenis, ziende op Christus en de gemeente. En zo ligt er in de overdenking van dit beeld heel veel stof om jezelf aan te toetsen. En zeg eens eerlijk, als je er iets van hebt geleerd wie je bent voor God. Als je iets gewaar bent geworden en je ogen zijn opengegaan voor de werkelijkheid van je ziel en van je zonde, dan heb je daar ook behoefte aan, gemeente, om jezelf te onderzoeken. Wie ben ik? Waar sta ik? Wat staat mij te doen als het gaat om dat sacrament waar volgende week Gods kinderen voor worden genodigd? En als een mens nog helemaal geen geestelijk leven zou kennen, als je helemaal vreemd bent aan de dingen waar het vanmorgen in de preek over gaat, nou dan is zelfonderzoek ook natuurlijk heel hard nodig. Stel je voor dat je dat allemaal verkeerd zou zien en dat je zonder dat je eigenlijk genodigd wordt toch zou komen naar de tafel waar de Heere Jezus zijn bruid wil ontmoeten. U weet wat het avondmaalsformulier daar straks van zal zeggen. Dan eet en drinkt een mens die ongevraagd daar komt waar die eigenlijk niet mag komen zichzelf een oordeel. Wij moeten elkaar dus vanmorgen aansporen, gemeente, tot zelfonderzoek. Maar daarbij is het denkbaar dat wij al te veel gericht zijn op onszelf. Dat, en daar hebben we net al om gebeden of de Heer ons daarvoor wil bewaren, dat we zo nadrukkelijk naar binnen gaan kijken dat we helemaal vergeten om op de Heere Jezus te letten en dat de mens alleen maar in zichzelf gaat graven. Heb ik misschien wat? Kan ik iets bij elkaar schrapen waarmee ik voor God aangenaam kan zijn? En dat laatste, gemeente, kan natuurlijk niet de bedoeling van de zelfbeproeving zijn. En laten we om dat gevaar proberen te ontlopen daarom nu niet bij die bruid gaan beginnen. Ze is wel als eerste aan het woord in Hooglied 1. Zij neemt eerst het woord en gaat zingen van de bruidegom. Maar laten we dan wat ze van hem zegt eerst eens gaan overdenken. Wie is die bruidegom? Waarom vindt ze hem eigenlijk zo geweldig? Want dat is wel wat je merkt, jongens en meisjes. Al meteen aan het begin van het Hooglied van Salomo, nog voordat we goed en wel in de gaten hebben wie dat allemaal zijn, die bruid en die bruidegom. Maar je merkt het, die bruid is helemaal weg van die bruidegom. Ze vindt hem in één woord geweldig. En niet alleen die bruid zegt dat trouwens, maar het slot van vers 3 zegt ook nog iets over haar vriendinnen. Die zullen nog wel een keer bruidsmeisje worden, denk ik. Maar die maagden die ook in de straten van Jeruzalem lopen en die ook die bruidegom kennen, hoewel ze de bruid niet zijn, ook zij kunnen niet anders zeggen. Die bruidegom is dierbaar en beminnenswaardig. Daarom hebben u de maagden lief. Nou, gemeente, dat is meteen dan natuurlijk een insteek ook voor onszelf. Die bruid is weg van de bruidegom. Zelfs haar vriendinnen bewonderen hem. Maar is dat nou voor ons ook zo? Wat denkt u van de Christus? En dan stellen we natuurlijk meteen de vraag, gemeente, waarom is hij dan zo geweldig? Ik geloof dat onze tekst daar drie dingen van zegt. Het gaat over zijn liefde, over zijn olie en over zijn naam, kinderen. Het is misschien een beetje een moeilijk onderwerp vanmorgen, maar probeer er toch wat van mee te nemen. Er zijn drie dingen waarom de bruidegom geweldig is in de ogen van de bruid. Zijn liefde, zijn olie en zijn naam. Nou, allereerst zijn liefde. Uitnemende liefde staat er niet voor niets in vers 2. Dat is dus niet zomaar wat. Dat gaat boven alles en iedereen uit. En waarom is die liefde van deze bruidegom nou zo speciaal en zo geweldig? O, gemeente, daar zou een hele preek op zich over te houden zijn. Ik stip maar even wat aan. Maar dat zit hem bijvoorbeeld in de bron van deze liefde. Is dat niet tot verwondering van ieder die ermee te maken krijgt? Heere, hoe heeft u ooit uw oog kunnen laten vallen op een persoon zoals ik ben? Maar het is niet omdat ik het waardig was. Het is niet omdat ik uitblonk in schoonheid. Het is niet omdat ik heiliger was dan een ander. Maar het is vanwege uw welbehagen. Eeuwig, grondeloos welbehagen. En daarom is die liefde ook uitnemend gemeend, omdat ze zo oud is. Zegt de Heer het niet bij monden van de profeet Jeremia tot Israël. Ik heb u niet vandaag of gisteren lief gehad, mijn volk. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Welke bruidegom kan dat tegen zijn bruid zeggen? Alleen de Heer Jezus. En niet alleen maar is die liefde van eeuwigheid, maar ze is ook uitnemend omdat ze tot in alle eeuwigheid voortduurt. Lees het 54ste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja over het eeuwige verbond dat opgericht wordt tussen God en zijn volk. Goedertierenheid die nooit teniet gedaan zal worden. Zelfs bergen en heuvelen wankelen, maar mijn verbond zal nooit ophouden. Mediteer kort, gemeente, over de grootte van de liefde van de Heere Jezus. Niemand heeft meer lief dan Hij die zijn leven stelt voor anderen. Johannes 15, vers 13. Denk na over de onbaatzuchtigheid van de liefde van de Heere Jezus. Hij is niet gekomen omdat Hij er zo nodig wat voor terug moest hebben. Maar zijn liefde is gevend, schenkend. Eenzijdig. Het is maar een zwak beeld misschien, maar denkend aan iemand die ik ken. Een man die in een verpleeghuis jarenlang zijn vrouw voortdurend wil bezoeken en bij haar zijn. Iemand die heel ziek is, die bijna niet meer kan reageren, maar dan toch iedere dag daar zijn. En toch die liefde en die zorg besteden, gemeente, dat is nou liefde. Liefde is niet waar ze in de top zoveel van zingen. Liefde is niet wat de wereld ervan maakt, want dat is allemaal maar egoïsme eigenlijk, als je het goed overdenkt. Maar die liefde die geeft zonder er iets voor terug te vragen. En dat is nou de liefde van de Heere Jezus. Dat is die uitnemende liefde van Hem. Liefde die ook tot het uiterste gaat trouwens. Want alzo Hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft Hij ze lief gehad tot het einde. En John Gill, een van de Puritijnen, zegt, weet je waarom die liefde van de Heere Jezus ook zo magistraal en onvergelijkelijk is? Omdat Hij zo sterk is in zijn liefde, dat Hij zelfs wederliefde weet op te wekken in het hart van vijanden. Wie kan dat bereiken, gemeente? Maar dat is de macht en de kracht van Jezus Christus. Mensen die niet naar Hem vragen, mensen die Hem haten en die elkaar haten en die voor zichzelf leven, de liefde Gods wordt in hun hart uitgestort en ze kunnen er niet meer tegen. Zijn liefde overweldigt hen en ze kunnen niet anders dan zeggen, wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. En ik vraag het u maar weer, gemeente. Blijft u zich dat afvragen onder deze preek? Wat vindt u van de Heere Jezus? Wat dunkt u van de Christus? Is Hij voor u niets of is Hij voor u alles? Daar ligt vanmorgen de scheidslijn. Gaat uw hart meeklinken als we u deze dingen prediken? Springt er iets in u op van vreugde als er over de liefde van Christus wordt gesproken of haalt u uw schouders op? En zeg je, ja, dat zal wel. Er is nog iets wat de bruid ertoe brengt om te zeggen, deze bruidegom, dat is één uit de duizend. Niet alleen vanwege zijn uitnemende liefde, maar ook, vers 3, vanwege zijn oliën. Ja, dat is typisch iets uit de tijd en uit de omgeving natuurlijk van Salomo en van het Midden-Oosten, kinderen. Je weet, in het Midden-Oosten, Israël en die landen, daar is het warm, daar is het stoffig. Mensen moeten zich vaak wassen. Dat is goed voor de hygiëne. En als ze zich gewassen hebben, vaak water gebruiken, dan zalven ze zich. Je gebruikt misschien ook wel deodorant. Er zijn vrouwen die parfum gebruiken, mannen met aftershave. In het oosten gebruiken ze olie. Ze zalven zich om goed, lekker te ruiken. Maar iedere Bijbellezer weet natuurlijk, gemeente, dat die olie niet alleen maar gebruikt wordt om lekker te ruiken, maar dat er nog wat anders met die olie aan de hand is. Olie wordt in het Oude Testament ook gebruikt om mensen te zalven, omdat ze een bepaalde taak gaan vervullen. En elke kattengezant kan dat misschien wel reproduceren. Wat voor soort mensen worden er dan bijvoorbeeld gezalfd? Profeten, priesters, koningen. En onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning, zegt de catechismus, die is ook gezalfd met een heel speciale olie. De zalfolie van de Heilige Geest. En vandaar dat de kantekenaren op de Statenvertaling zeggen, weet je wat daarom bedoeld wordt met die oliën die goed zijn tot reuk? Dat is niet zomaar iets wat over de Heere Jezus is uitgegoten. Nee, dat heeft te maken met die geest die hij zelf heeft ontvangen van de Vader. En die hij voor de zijnen ook verworven heeft. Want die geest, die is inmiddels na het Pinksterfeest bezig om het werk van de Heere Jezus aan zondaren uit te delen. En weet je wat dat nou zijn? Die oliën die goed zijn tot reuk, dat zijn de geestelijke gaven die Christus door zijn geest aan zijn volk meedeelt. En weer kan ik u dan vragen, gemeente, wat gebeurt er nou in uw hart? Kijk, die geestelijke gaven, dat zijn nou dingen waar een mens van nature helemaal niks in ziet. Soms word je dat als prediker ook wel pijnlijk gewaar. Als je zo'n beetje rondkijkt onder het preken. Het is fijn als er aandacht is, als mensen meegenomen worden in de prediking. Als je merkt bij het behandelen van bepaalde onderwerpen, nou spitst de gemeente de oren. Nou gaat het om dingen waarvan iedereen aanvoelt en daar moeten we belang bij hebben. Dat moeten we allemaal krijgen, persoonlijk in ons hart. Maar dat je soms merkt, ja, iemand heeft er helemaal geen belang bij. Soms is dat in de kerk. Soms is dat onder een catechisatieles dat je denkt, ja, je kan over de meest heerlijke dingen spreken. Maar die jongen heeft er nog helemaal geen zin in. En dat meisje weet nog helemaal niet wat ze mist. En dan gaat het over zulke belangrijke dingen. Over vergeving krijgen. Met God verzoend worden. Dat is nou iets van die geestelijke gaven die de Heere Jezus door zijn geest aan zondaren gaat uitdelen. Heb je daar nou belang bij gekregen? Zijn die oliën, begrijpt u, zijn die nou goed tot reuk voor u geworden? Of als er over de gemeenschap met God wordt gesproken. Met God kwijt. Je bent niet alleen paradijs kwijt, maar je bent God kwijt. Je bent de gemeenschap met God kwijt. Je bent als een zwerver over een gevloekte aarde, zonder thuis, zonder troost, zonder contact met je maker. En nou wil de Heere Jezus weer dat contact herstellen en je leren wat het is om God weer te kennen als Vader die verzoend is. Gemeente, is dat iets wat voor u liefelijk is? Ruikt dat naar meer of zegt het ons niets? De bruidgemeente zegt, uw oliën zijn goed tot reuk. En dan zouden we het ook nog hebben over de naam van de bruidegom. Zijn liefde, zijn olie, zijn naam. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Ja, jongens en meisjes, je weet natuurlijk wel dat Bijbelse namen heel vaak iets zeggen over iemands persoonlijkheid. Hoe is iemand? Dat zegt bij ons soms niks. Soms hebben mensen ook nietszeggende namen. Maar in de tijd van de Bijbel was dat anders. Kan trouwens allerlei kanten op, nietwaar? Want iemand kan ook last hebben van zijn naam. Als je nou Jacob heet, oplichter. Of als je zelfs de naam Nabal meegekregen hebt en je bent ook nog Nabal, een dwaas. Dat zijn niet de mooiste namen natuurlijk. Maar je zult maar Elia heten. Mijn God is de Heere. En dat was nou net ook heel het levenswerk van die man. Of je zal Salomo heten, de schrijver van het Hooglied, de vredevorst, degene die wel op de troon mocht zitten van Israël. Maar hij hoefde niet met vijanden te strijden. Hij was de vredevorst, de afspiegeling van de Heer Jezus bij uitstek. Nou, gemeente, zo heeft de Heer Jezus ook namen. Hij heeft er zelfs veel. En elk van de namen die de Heer Jezus draagt, die draagt hij met ere. Want hij heet bijvoorbeeld Christus. En ik zei net al, hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. En wie kan het beter doen, zelfs drie ambten tegelijk, dan de Heere Jezus, gemeente. Messias zijn, Christus zijn, gezalfde, mijn ambtsdrager, die mij de raad van God vertelt, die mijn zonde verzoent en die mijn leven wil regeren. En draagt hij de naam Jezus niet met ere, is die naam voor u ook een uitgestorte olie geworden, iets waar u helemaal in kunt wegzinken. Hij heet Jezus en hij is Jezus. Daarom is hij ook alles wat ik nodig heb, want hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. En ik ben een zondaar, ik ben een onverbeterlijke zondaar, ik ben een verloren zondaar, één die mij kan helpen. En zijn naam is zoeter dan welke naam ook. Bemint u hem ook omdat hij Immanuel heet, gemeente? God met ons. De kloofoverbrugger. Want daar is God en hier ben ik. En hoe zal ik ooit tot hem komen? Maar nu komt Christus God en mens bijeen brengen. Of wat dacht u van die naam waar Robert Murray McChane zo van onder de indruk was gekomen dat hij er zijn gedicht over heeft gemaakt? Jehovah Tsidkenu. Eerst zei die naam hem niets. En door de werking van de Heilige Geest werd het zijn alles. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Gemeente, er zijn naar schatting ruim 300 namen in de Bijbel voor de Heere Jezus. En welke naam je ook tegenkomt, of die nou het vrouwenzaad is, of de goede herder, of die nou het licht der wereld is, of de bruidegom, al die namen heeft hij waargemaakt. Ja, ook die van de bruidegom. Want hij heeft die bruid tot de zijne gemaakt door de grootste bruidschat te betalen die maar denkbaar is. Geen goud of zilver, maar zijn eigen leven. En hoe wordt die bruid tot de zijne gemaakt, gemeente? Dat is door de prediking van het evangelie. Die naam van de Heere Jezus, die moet nou tot zondaren worden gebracht. Die moet aan hen worden verklaard en gepredikt. Zodat men heilig verliefd wordt op die hemelse bruidegom. Heel mooi voorbeeld van de evangelieverkondiging als het brengen van de naam van de Heere Jezus tot zondaren vindt u in de bekeringsgeschiedenis van Saulus van Tarsus. Lees het maar na in Handelingen 9. Als die Saulus nog in het donker zit in de rechte straat in Damascus en broeder Ananias wordt op pad gestuurd om hem te gaan vertroosten en die man sputtert nog wat tegen in het begin. Dan zegt de Heere Jezus, Ananias, ga nou toch maar naar hem toe. Hij is om te beginnen ongevaarlijk, want die man bidt en dan kun je een ander geen kwaad doen. Maar bovendien heb ik grootse plannen met die Saulus van Tarsus. Deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen, voor de koningen en voor de kinderen Israëls. En nu wordt vanmorgen, gemeente, hetzelfde gedaan voor u, de gemeente van Sliedrecht. De naam van de Heere Jezus wordt voor u gedragen en neergelegd voor bij u op de stoep van uw levenshuis. En de vraag is in de voorbereidingsdienst gemeente, wat gebeurt er als u die naam daar voor uw voeten ziet liggen? Haalt u uw schouders op en doet u de deur weer dicht? Of komt u erin mee als de bruid zegt uw naam, een olie die uitgestort wordt? Daar zal dan toch ook wel iets bij komen kijken, gemeente. Zonder nou iets van een grond in onszelf te leggen, maar dat hoort er nou eenmaal bij. Als die naam van de Heere Jezus waarde voor je krijgt. Als al die namen van de zaligen, alle 300, voor je gaan leven. Dan zal dat toch ook wel gepaard gaan met het leren kennen van je eigen naam. En dan heb ik er ook meer dan één. Zondaar. Adams kind. Verschoppeling en verdoemeling. Albederver. Soms wordt er wel eens gezegd, gemeente, moet je dat nou zo zeggen? Is dat nou zo erg? Is het nou zo diep gezonken met de mens? Maar ik blijf het u preken. Albederver. Dan krijgt de naam van die ander waarde. En dan wordt het ook een wonder. Hij maakt waar wat hij is. Gemeente, dat over de bruidegom en wat dat nou met de mens doet als die van die bruidegom gaat horen, als die bruidegom ook in de preek tot je komt. Maar er zijn in onze tekst nog wel meer dingen die we kunnen gebruiken om onszelf af te vragen, hoe is het nou tussen hem en mij? Hoe is het nou tussen de Heere Jezus en mijn hart? We moeten natuurlijk, gemeente, bij hem, dat begrijpt u, de scheidslijn laten vallen. Als het gaat, mag je nou volgende week hier aan die tafel komen of mag je niet komen? Dan gaat het om de verhouding tot de Heere Jezus. En we houden dat ook in het tweede punt van de preek vast. Al gaan we het nu hebben over die bruid. Maar probeert u dat vast te houden. Dan gaan we dus niet eerst op de Heere Jezus letten en daarna op die vrouw letten. Nee, het blijft gaan om hem. Want zelfs als we op de bruid gaan letten, dan blijkt dat alles wat die vrouw zegt, gaat over die bruidegom. Dat is zo leerzaam gemeend als je dat gaat zien. Die vrouw zegt niks over zichzelf in onze tekst. Die geeft alleen maar goede spraak van haar bruidegom. Nou, nogmaals drie dingen gemeend. Als ik die bruid over die bruidegom hoor spreken, dan is het voor mij volstrekt duidelijk. Voor die vrouw is er maar één bruidegom. Er is er maar één die ze straks verderop in dit Bijbelboek de liefste kan noemen. En is dat niet typerend, gemeente, voor geestelijk leven? Kijk, als een mens nog aan de afgoderij vastzit, aan allerlei machten en krachten van de zonde in deze wereld, dan kun je allerlei kanten op. Echt, dan kun je 10.000 kanten op, jongens en meisjes. En dat was trouwens ook in de tijd van de Bijbel al zo. Je zou zeggen, nou, dat is nu nog 10 keer erger. Met alle middelen die we hebben om de wereld binnen te halen en om ons met de zonde bezig te houden. Maar dat was in de tijd van bijvoorbeeld Jozua ook al zo. Als Jozua aan het eind van zijn leven de Israëlieten vermaand om de Heere te dienen, dan geeft hij ze even aan wat ze ook zouden kunnen doen. Als u er nou voor zou kiezen om de afgoden van de andere volken te gaan dienen. Het zijn de volkeren die in Kanaan gewoond hebben, of die afgoden van die mensen aan de andere kant van de wereld, in Mesopotamië, of die goden die we in Egypte gediend hebben. Nou, als het nou daarom gaat, om al die afgoderij, dan zegt Jozua in dat verband, kies dan heden wie gedienen zult. Mensen gebruiken die tekst wel eens verkeerd, dan denken ze dat het gaat over het dienen van de Heere. Maar bij het dienen van de Heere, dan staat er niet kies dan heden. Dat is geen kwestie van kiezen. Afgoderij is een kwestie van kiezen, van uitkiezen. Te kust en te keur. Maar als je nou gaat leren wat Jozua leerde, en dat heeft die bruid blijkbaar ook geleerd, dan heb je niet meer te kiezen. Want dan is er maar één begaanbare weg, gemeente. En dat is nou ook wel zoiets waar je je zielenleven naast moet leggen. Want daar valt een duidelijke scheidslijn in de gemeente. Begrijpt u dat of begrijpt u daar niks van? Kent u dat of kent u dat niet? Dat je zover wordt gebracht onder de prediking, door de Heilige Geest, dat je zegt, er blijft maar één weg over, mensen. En nou heel die kwestie van, moet ik nou kiezen of niet, dat wordt helemaal niet meer belangrijk. Want ik word getrokken. Ik word geperst. Ik word die ene kant uitgeduwd. En ik moet en ik kan niet anders dan met Jozua zeggen, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En die bruidgemeente heeft er ook maar één overgehouden. Die ene van wie ze zegt, hij kusse mij. Hebben die mensen die geestelijk leven, hebben dan nooit aanvechtingen? Hebben ze dan nooit dagen dat de zonde aan hen trekt? Dat de wereld voet aan de grond probeert te krijgen en misschien ook nog wel eens een keer lijkt te krijgen? En dat ze zich weer moeten beschuldigen en dat ze zich afvragen, hoe zit het nou eigenlijk? Want er sluipt weer zoveel binnen en er sijpelt weer zoveel water onder de drempel door. Hoe is het nou in mijn hart? Weet je, dat kan juist bij het naderen van het heilige avondmaal zo'n strijd geven. Hoe is het nou in die afgelopen 3 maanden geweest? Want ik heb dat ook wel gezegd 3 maanden geleden. U bent de enige, Heer. U bent zo goed voor mij geweest. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, dat zijn je zintuigen, mijn ogen, mijn oren en alles erbij, u hartelijk beminnen. Er is er 1 avondmaalganger in de kerk vanmorgen die zich niet moet schamen. En dat kan voor strijd zorgen, voor vragen. Heere, was het nou wel waar? Heb ik me niet bedrogen? En toch, gemeente, als je nou vragen wat de Heere Jezus aan het strand van de zee van Tiberias aan Petrus vroeg. Als er nou gevraagd wordt naar de onderste laag van je hart, wat ligt er nou op de bodem? Wat heeft de Heere er nou zelf in gelegd? Als nou of is, was nou het enige wat je over kan houden. Om dan toch te belijden. Heere, gij weet alle dingen. U weet ook mijn zon. U weet ook mijn tegenvallers en mijn teleurstellingen. U weet ook mijn verbroken belofte. U weet ook de tranen die het opgeleverd heeft en het berouw. Maar u weet ook dat ene wat u er zelf in gelegd hebt. U weet dat ik u lief heb. Let er eens even op, gemeente. Ik heb dat 10 jaar geleden, toen ik er nog eens een keer over gepreekt heb, toen niet gezien. Maar dat is nu heel leerzaam om u dat door te geven. Dat om deze reden in de tekst die wij overdenken, de naam van de bruidegom niet wordt gebruikt. Snap je dat, jongens en meisjes? Als je nou deze dingen gaat zeggen over dat kussen, over die olie, over die naam. Als je nou gaat zingen van iemand die zo geweldig is voor je, dat hij de enige is aan wie je je hart kwijtgeraakt bent. Zijn liefde heeft je ingewonnen. Gemeente, dan hoef je er niet per se bij te zeggen over wie het ook alweer ging. Want dan kan er dus maar over één gaan. Een oude uitlegger haalde een verhaal aan uit de oudheid. De leerlingen van Pythagoras, een van de beroemde Griekse wijsgeeren, die hielden na de dood van hun meester discussies met elkaar over wetenschappelijke onderwerpen. En als dan de meester zelf als Pythagoras aangehaald werd, dan zeiden ze niet Pythagoras heeft gezegd. Dan zeiden ze niet onze meester, onze leraar heeft ooit eens een keer opgemerkt. Nee, dan zeiden ze hij heeft gezegd. Want er kon er maar één zijn. Gemeente, heeft u ook één in uw leven die met niemand is te vergelijken? Wie is Jezus voor u? Zou het u opvallen als er hier ooit een preek gehouden zou worden en er zou in 50 minuten nog geen ene keer over de Heere Jezus worden gesproken? Of zou het je misschien helemaal niet opvallen? Anders gezegd, als u naar de kerk komt en de preek begint, ziet u er dan naar uit dat u niet alleen maar die dominee gaat beluisteren. En dat er van alles en nog wat wordt gezegd in de preek. Allerlei informatie over exegese en achtergronden. Maar dat je zegt, weet je waar ik nou eigenlijk voor kom? Om de stem van mijn liefste te horen. Daar heb ik vanmorgen om gevraagd toen ik wakker werd. Heere, wilt u tot mijn hart spreken? Maar dat is nog maar het eerste, gemeente, wat je van die verhouding van die bruid en die bruidegom kunt zeggen. Ze heeft maar één liefste, maar ik voeg daar meteen nog een andere trek bij. Deze bruid weet zich ook afhankelijk van zijn initiatief. Want kijk, dit is misschien in de oren van mensen die geëmancipeerd zijn natuurlijk een ouderwetse uitspraak. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Zou iemand daar in 2013 nog op hoeven te wachten als bruid, als vrouw? Zelf het initiatief te nemen. Je bent toch ook mondig. Je bent toch gelijkwaardig. Je hoeft toch niet te wachten totdat hij het initiatief neemt. Dat zullen we nou krijgen. Ja, maar deze vrouw, gemeente, is niet geëmancipeerd. Deze vrouw is afhankelijk van die bruidegom die komt om haar te kussen. Ze is niet vrijpostig. Ze is niet onbeschaamd. Ze is geen deur. Om het met de woorden van Hooglied 8 te zeggen. Ze is een muur. En ze is iemand die uitziet naar de dag dat hij haar muur komt beklimmen. En is dat ook een les, gemeente, die we op ons eigen leven mogen toepassen? Hoe is het met onze afhankelijkheid in geestelijke dingen? Bent u erachter gekomen dat als er sprake is van contact tussen hem en tussen mij, dat dan altijd weer van zijn komen afhankelijk is. Niet alleen die allereerste keer. Maar ook die tweede keer. En ook die tiende keer. Hij kusse mij. Weer een toetssteen, gemeente. Heeft u altijd alles voor het grijpen? Of moet u wachten totdat hij komt? Een derde en laatste trek van de bruid. Zij heeft reeds kennis gemaakt met zijn liefde. Want kijk, als ik in vers 2 hoor, hij kusse mij met de kussen zijns monds. En als ze er dan vervolgens bij zegt, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Dan begrijp ik daaruit dat die vrouw al een keer eerder bezoek gehad heeft van die bruidegom. Dat is niet voor de eerste keer dat ze er naar uitziet dat hij komt. Nee, ze kent hem al. Ze weet hoe het voelt om door hem omhelst te worden. En om zijn mond de haren te voelen raken. En dat is, gemeente, een belangrijke les als het gaat over het heilig avondmaal. Want kijk, die ontmoeting, jongens en meisjes, die Gods kinderen volgende week met de bruidegom hebben. Dat is niet de plaats om kennis te maken met de Heere Jezus. Een misverstand wat we toch altijd maar weer moeten zien te voorkomen. Nee, aan die tafel daar wordt een kus uitgewisseld. Een kus van de geliefde. Geen zoen. Je hebt allerlei manieren, gemeente, waarop mensen elkaar kunnen begroeten. En dat kan soms iets formeels hebben, zelfs wanneer er gekust wordt. Maar dan heeft het toch een ander karakter. Ik denk aan de manier waarop je in andere landen, met name in de Oostbloklanden, begroet wordt. Als christenen onder elkaar bent. Ik heb dat in Rusland meegemaakt. Er zijn mensen hier die het in Roemenië hebben meegemaakt. Je wordt gekust door mannen en broeders. Die Paulus woord ter harte nemen. Groet elkander met een heilige kus. Maar dat is een andere kus, gemeente, dan die tussen een man en een vrouw. En dat heilig avondmaal, dat is nou zo intiem als die huwelijksrelatie tussen die man en die vrouw. Dan moet er dus een band zijn, gemeente. En die wordt niet aan die tafel gelegd. Waar wordt die band nou gelegd? Niet hier, maar hier. Via de prediking van het evangelie. En daarom was ik blij te lezen in de kanttekenaren op de Statenvertaling dat ze wat dat betreft nog een woord onderstreepten in vers 2 wat we nog niet behandeld hebben. Maar wat in dit geval wel veelzeggend is. Hij kusse mij met de kussen zijns mond. Dat is, zeggen de kanttekenaren, de eerste manier waarop een mens kennis maakt met de liefde van Christus. Via zijn mond. Begrijpt u dat? Via het spreken van de Heere Jezus. Door de verkondiging van het evangelie. En het avondmaal, eerlijk waar gemeente, dat bevestigt alleen maar wat je vanaf hier gehoord hebt. Dus, nou wordt het wel een beetje spannend misschien, maar dan moeten dus alle avondmaalgangers ook kunnen vertellen wat de prediking, voordat ze aan het avondmaal gingen, met hen heeft gedaan. Natuurlijk is de een spraakzamer dan de ander. Natuurlijk kan de een dat beter onder woorden brengen dan de ander. Natuurlijk gaan de dingen bij de een abrupter dan bij de ander. Alle kinderen van God hebben iets met die psalm die we voor de preek gezongen hebben. En ze begrijpen hem ook. Ben eeuwiglijk gedachtig, Heere, aan uw woord. Waarom? Ik ontving door uw bevelen het leven. En daarom mag je er ook wel eens bij vragen wat we erbij zongen. Heere, gedenk u ook aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Want al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. En dat gebeurt hier, gemeente. Niet daar, maar hier. En dat kun je navertellen. Dat gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Gemeente, we gaan naar ons derde punt. Het gaat over diepe dingen vanmorgen, over een hemelse bruidegom en over een aardse bruid. En we hebben het al wel begrepen, er is een nog groter verschil tussen die beiden dan tussen de twee mensen waarover het hooglied in eerste instantie gaat. Over die koning en over dat plattelandsmeisje, Salomo en Sulamit. Maar de afstand tussen Christus en zijn bruid is nog groter, nog veel groter. En dat maakt het wonder nou ook zo groot. Dat nou toch die hemelse bruidegom liefde heeft opgevat voor die aardse bruid. En omdat hij haar lief heeft, gemeente, wil hij haar ook ontmoeten. Is dat ook niet een van de wonderlijke dingen van het heilige avondmaal? Niet alleen die bruid zegt, hij kust ze mij, ik zie er naar uit om zijn omhelzing te voelen. Maar dat die bruidegom het ook tegen de zijnen zegt. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. En gemeente, wat gebeurt er dan als ze elkaar straks naderen? Hij nodigt en zij komt. En ze mogen elkaar aan die tafel ontmoeten. Dan krijgt ze van hem een kus. En misschien, mag ik wel zeggen, misschien krijgt ze er nog wel meer dan één. Daar verlangden ze ook immers naar. Hij kuste mij met de kussen zijns monds. En er zijn meer kussen te krijgen, gemeente, dan één van de Heere Jezus. Je kan aan die tafel verzekerd worden van je aandeel in zijn verlossing. Je hebt het vanaf de preekstoel gehoord en je hebt je aan de belofte vastgeklampt. En het wordt aan de tafel onderstreept. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar ook dat element van die gemeenschap. Dat is ook zo'n kus die je kunt ontvangen, terwijl je de tekenen gebruikt. Dat brood eet en die drinkbeker drinkt. Ervaren door de kracht van de geest, de Heere Jezus is mij nabij. Hij wil mij ontmoeten. Hij wil mij bemoedigen. Ja, ook bemoedigen met het oog op wat nog komen gaat. Want hij verzekert mij van zijn liefde. En als dat nou waar is, ik deel in de liefde van de Heere Jezus. Oh, dan kan ik de komende 3 maanden die God mij geeft weer vooruit, gemeente. Met alle strijd, met alle eenzaamheid misschien, met alle vragen. Want als hij voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Wie kan ons scheiden van de liefde Gods? Welke is in Christus Jezus? Weet je wat je ook gewaar kunt worden als je aan de tafel een kus van de Heere Jezus krijgt? Richard Sipps, ook een Puritein, heeft daar iets heel moois over gezegd. Hij zegt, weet je waar je dan achter komt? Dat huwelijk van de Heere Jezus met zijn bruid natuurlijk heel bijzonder is, maar in één bepaald opzicht is het eigenlijk heel gewoon. Die bruidegom en die bruid zijn namelijk getrouwd, zegt Sips. Hoe komt hij erop? Maar het is wel waar. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Soms trouwen mensen op huwelijkse voorwaarden. Maar deze bruid en bruidegom hebben alles gemeenschappelijk. Wat van hem was, wordt van haar. En wat van haar was, wordt van hem. En daar kun je uren over nadenken, gemeente, zonder het eind te naderen. Daar kun je over verbazen en erin wegzinken. Alles is uwe, want gij zijt van Christus en Christus is Gods. Ziet de bruid er al naar uit, gemeente, in Sliedrecht, om de bruidegom te mogen ontmoeten? Misschien is het wel ingezonken, dat geloofsleven van u. Misschien was u ver van uw plaats afgedwaald. Maar als de Heilige Geest bij monden van Salomo en zijn hooglied voor u zingt wat de bruid mag zingen, laat u dan opwekken om mee te mogen zingen en mee uit te zien naar de dag dat hij u kust. En als u nu teleurgesteld bent aan het eind van de preek, je hebt zoveel dingen gehoord en hoe langer het duurde, hoe meer je het gevoel kreeg, ik ken het niet. Nou, dan moet u niet naar die tafel komen, gemeente. Echt niet doen. Dan mag u wel naar de genadetroon gaan. Om met het woord der prediking in de hand aan de Heere te vragen om de toepassing van wat u nog niet hebt. En om daar ook aan zijn voeten in te leven, hoe erg het nou is. Dat u geen liefde kent tot de bruidegom. Dat is erg, jongens en meisjes. De bruid is weg van hem. De maagden hebben hem lief. Iedereen in Jeruzalem zegt, wat een geweldige bruidegom. En dan zit je hier als mens in de kerk en je zegt, ja, en ik zie niks in hem. Je kan daaraan wennen. Maar laat dat nou een schuld worden. Iedereen ziet iets in hem en ik niet. Iedereen erkent zijn grootheid en ik niet. Iedereen prijst hem gelukkig en ik ben zo dood en zo dood. Misschien, gemeente, zit het hem ook wel vast op dat laatste stukje van vers 3. Als die bruid zegt, de maagden hebben u lief. Misschien is dat uw probleem ook wel, dat je geestelijk helemaal geen maagd bent, maar dat je al hebt uitgeleverd aan zoveel anderen die ook je liefde wilden hebben. En je hebt eraan toegegeven. Je hebt je laten vullen met allerlei dingen van de wereld misschien wel. Nou, laat dan de week van voorbereiding een week van bezinning zijn. Denk aan het lied van Lodenstein dat we op de tweede Pinksterdag citeerden. Al wat u ziet of hoort op aard, is uw kostbaar hart niet waard. Of hoorde u wel bekende dingen, maar bent u intussen ook moedeloos geworden, omdat u zegt, nou wordt er zoveel aangereikt, dominee, wat die bruid kenmerkt en wat die bruid allemaal voelt en hoort. Maar hoewel ik niet kan ontkennen dat ik er een vreemde van ben, maar toch, als ik na deze 3 maanden sinds het vorige avondmaal in mijn hart kijk, dan heb ik niks om me aan vast te klampen. Gemeente, dat heb ik u ook niet gezegd. Als de bruid gaat zingen in het hooglied, dan heeft ze het over de bruidegom. Dat is het punt, gemeente, waar we op ons moeten toetsen. Wie is hij? Niet wie bent u? Maar wie is hij voor u? En als het goed is, gemeente, was u daarom dan al blij toen ik voor de preek de psalm opgaf die je mee mag zingen, omdat je zegt, daar ben ik wel voor ingewonnen. Laat ik maar niet over mezelf praten. Laat ik maar niet vertellen wat ik allemaal heb gedaan en wat er van mijn beloften is terechtgekomen. Maar laat ik mee mogen doen met die lofzang. Om onder leiding van de Heilige Geest het schoonste lied van koning Jezus te mogen zingen. Amen.